Nieuwsradio. BNR's Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector. Elke dag één van de hoofdrolspelers een uur lang de diepte in. Deze week BNR's Big Five van de advocatuur. De advocatuur staat onder druk. Met als treurig dieptepunt de moord op advocaat Dirk Wiersum. Maar advocatuur is meer dan strafrecht. Je hebt de jongens en de meisjes van het grote geld op de Zuidas. Je hebt de onderbetaalde sociale advocaten. En natuurlijk de gedreven mensenrechtenadvocaten. En kijk je achter de schermen, de mens achter de toga. En mijn eerste gast deze week is Dirk Lemstra. Hij is managing partner bij advocatenkantoor Stibbe. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel, goedemorgen.
Stibbe is de kleinste van de grote vijf op de Zuidas. Een 100 miljoen omzet per jaar, als ik mij niet vergis. Corrigeer me als het niet klopt. 400 man ongeveer, dik 200 advocaten. Je bent daar 6 jaar lang de baas. Volgende maand ga je weg. Waarom?
Dit rouleert eigenlijk altijd. Dus ik heb het 3 keer 2 jaar gedaan. En 6 jaar is een hele mooie periode. Langer doen we ook eigenlijk niet. Dus... Het is welletjes geweest, zou ik bijna zeggen.
Weg is niet weg, je gaat terug de praktijk in.
Ja.
Is dat niet een beetje een mal gevoel? Dat je bent eigenlijk de grote baas. En vervolgens ben je een advocaat in het geheel. Nou, wel een partner natuurlijk.
Ja, maar ik ben niet de grote baas. Zo werkt het niet bij dit soort kantoren. Dus ik ga gewoon weer doen waar ik ooit voor opgeleid ben. En waar mijn hart uiteindelijk nog het meeste ligt. Dus het voelt niet gek, het voelt eigenlijk leuk.
Oké. Ik heb wel eens gehoord dat managing partner zijn een soort corvée is wat topadvocaten moeten doen als ze pech hebben.
Nou, ik heb niet het gevoel dat ik pech heb gehad. En het woord corvée zou ik ook niet willen gebruiken. Ik heb het geweldig gevonden. Het is echt fantastisch om een aantal jaar leiding te kunnen geven aan zo'n organisatie.
Maar wilde je dat ook heel graag?
Ik heb er wel even over na moeten denken. Maar ik was toen ik hieraan begon, was ik 22 jaar advocaat. Ik ben nu 28 jaar advocaat. En het leek me een mooie verbreding van wat ik tot nu toe had gedaan. Okay. Om dit maar 6 jaar te doen.
Het zit misschien een beetje in het beeld wat je zou kunnen hebben van de baas van een groot advocatenkantoor. Het tekenen van declaraties, personele problemen oplossen. En dan al die partners die allemaal een soort van kleine zelfstandigen zijn. Kikkers in de emmer. Niet echt een eenheid. Het klinkt wel moeilijk.
Ja, daar zitten wel heel veel aannames en clichés in die ene zin, moet ik zeggen. Het zijn geen kleine zelfstandigen, ze zijn niet moeilijk. Maar het is wel een grote groep zeer intelligente mensen die lang getraind is in het vinden van zwakheden in argumentatie. Daarom zijn ze ook zo goed in wat ze doen. Dat maakt het soms uitdagend, maar het maakt het eerlijk gezegd ook ontzettend leuk. Want je hebt voor heel veel dingen ook niet heel veel tijd nodig.
Nou, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Vrijdag was hier zorgondernemer Jan van Bodig met de Big Five van de ondernemers met de zorgmissie. Ja, deze vraag voor jou, luister.
Ik ben benieuwd wat zijn visie is op het bestaan van maatschappen. In de advocatuur werken ze bijna allemaal met kostenmaatschappen. Het lijken kantoren, maar het zijn allemaal eenpittetjes die alleen maar de administratie delen. En in de zorg is dat vroeger natuurlijk ook geweest. Maatschappenstructuren, en daarvan weten we inmiddels dat dat niet duurzaam is. Dus ik ben benieuwd of zijn visie is dat de maatschappenstructuur binnen de advocatuur ook zo'n langste tijd gehad heeft. Of dat hij daar anders over denkt.
Is dit ook een cliché gevat in een vraag, of zit hier wel een kern van waarheid in?
Ik weet niet of ik het een cliché wil noemen, maar het is in ieder geval een aanname die niet juist is. Dus om heel kort zijn vraag te beantwoorden, ja, ik denk dat dat zo is. Oh. Dat de maatschap de langste tijd heeft gehad, maar bij ons is die tijd ook al heel lang voorbij. Grote kantoren, en trouwens ook middelgrote kantoren, zijn vaak op dit moment NV's of BV's, zijn gewoon bedrijven. Er wordt heel goed samengewerkt. Ze zijn ook zo in elkaar gezet dat je met elkaar samenwerkt. Het gaat niet om het delen van kosten, maar je zit erin for better of for worse, zou ik bijna zeggen. En dat is precies om de redenen die, denk ik, ten grondslag liggen ook aan zijn vraag. Dat op die manier kun je goed je cliënten bijstaan. Op die manier kun je zorgen dat alle vereiste specialismen in zijn geval aan het bed staan en in mijn geval aan tafel zitten bij de cliënt.
Ja, in de zorg gaat die samenwerking van zelfstandigen. Want partners zijn toch een soort zelfstandigen?
Nee, partners zijn ondernemers. Partners zijn
binnen in dit geval Stibbe NV.
Ja, dat klopt. Ja. Maar ze zijn dus niet zelfstandig. Het zijn wel ondernemers. Met elkaar hebben wij een onderneming.
Ja, oké.
Maar zelfstandig veronderstelt dat je voor jezelf in je eentje, misschien met een paar mensen, een bedrijfje runt binnen een groot bedrijf. En dat is helemaal niet hoe het bij ons werkt.
Oké, maar ik snap wel dat zeker met advocaten, dat lastig leidinggeven is. Toch, onder jouw leiderschap is de omzet 20% gestegen. Is dat dankzij of ondanks jouw leiderschap? Wat denk je?
Nou, het is zeker niet dankzij mijn leiderschap. Kijk, dit is echt een verdienste van iedereen die daar werkt. Ik moet zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn. Ik moet zorgen dat mensen goed opgeleid worden. Dat we zorgen dat ons talenten binnenkomen. Ik moet zorgen dat er een gebouw is. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met al die mensen die we daarvoor voor in dienst hebben. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor de stijging van de omzet. Dat is echt een gevolg van het feit dat we wat gegroeid zijn. Maar uiteindelijk het gevolg van het feit dat we zeer talentvolle mensen hebben die de juiste cliënten weten aan te trekken.
Oké, maar wie heeft dat dan geregeld de afgelopen 6 jaar?
Nou, die mensen.
Jij toch?
Nee, die mensen, ja. Kijk, die mensen zitten er al heel lang. En wat ik al zei, ik moet zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn. Maar uiteindelijk komen cliënten naar ons kantoor toe, omdat wij de specialisten hebben die ze voor hun zaken nodig hebben. En ik ben die specialist misschien op één terrein, maar niet op al die andere terreinen.
Oké, maar ja, ik dacht in de voorbereiding op ons gesprek, er moet toch best een grote druk op de managing partner van zo'n firma liggen. We hebben nu dit gesprek al, die omzet is 20% gestegen. Wat als die 20% gedaald was? Nou, had je er ten eerste geen 6 jaar gezeten, dan was je al vrij snel afgerekend. En dan was je waarschijnlijk ook in andere aspecten wel een beetje klaar. Dus ik denk dat de druk wel immens is.
Nou, die druk, dat valt mee. De druk in zaken is ook groot. En ik heb het toch eigenlijk altijd heel leuk gevonden. Als de omzet of de winst 20% was gedaald, dan hadden we je inderdaad misschien 4 jaar eerder gestaan. Maar dan hangt het ook een beetje vanaf waarom dat is. Je kunt er ook voor kiezen om wat kleiner te worden. Wij hebben ervoor gekozen om wat groter te worden. Dat is ook gelukt. Maar ik wil de rol van een managing partner niet overschatten.
Het is wel dat er business binnen moet komen natuurlijk en de concurrentie groeit. Hè? Wat is de grootste concurrentie?
Ik denk dat de grootste concurrentie nog steeds komt van het soort kantoren zoals wij zelf zijn. Maar je ziet wel dat er concurrentie uit allerlei hoek komt. Hè? Je ziet de opkomst van niche-kantoren, de buitenlandse kantoren die zijn en blijven in Nederland. Dus het komt een beetje uit alle hoeken.
Nou ja, je zegt het heel casual, maar dit is toch een bedreiging?
Nee. Ik bedoel, concurrentie is niet altijd een bedreiging. Het houdt je scherp. Wij moeten gewoon zorgen dat we de juiste specialisten in huis hebben met de juiste mensen. En dan weten cliënten ons te vinden. En kijk, er is namelijk nog een andere beweging. En dat is dat er ook, en dat kun je goed vinden of niet, maar er is steeds meer behoefte aan juridisch advies. Er is ook steeds meer behoefte aan gecompliceerd juridisch advies, aan specialistisch advies. En dat betekent dat misschien de concurrentie toeneemt, maar de markt groeit ook.
Oké. En Stibbe specialiseert zich.
Ja.
Maar toch wel breed. Stibbe doet namelijk heel veel.
Ja.
Maar wat is dan de specialisatie van Stibbe?
Nou, de specialisatie van Stibbe is dat daar waar je, het klinkt een beetje vaag, maar daar waar je veel specialisaties nodig hebt, waar je niet één ding nodig hebt, maar een aantal dingen naast elkaar, dat wij die allemaal in huis hebben en dat we die kunnen bieden. Dus bijvoorbeeld, je kunt een overname doen, en er kunnen best veel kantoren een overname begeleiden, maar een overname van een financiële instelling waar misschien gesprekken met DNB nodig zijn en waar misschien ook nog een pensioenprobleem speelt of misschien een belangrijk punt op het gebied van IT-infrastructuur. Dat is iets wat waar wij ons op richten en waar we in het bijzonder goed in zijn.
Oké, jij bent al 28 jaar advocaat. Je was een van de eerste op de Zuidas. Stibbe was een van de eerste kantoor op de Zuidas. Jij was er meteen bij. Je hebt die Zuidas eigenlijk zien ontstaan.
Ja.
Wat is de grootste verandering in het werk?
Ah, nou, ik wilde zeggen, er
meer gebouwen.
Meer gebouwen.
Ja. Daar was ik al bang voor dat je dat zou zeggen.
Ja. Wat is de verandering in het werk? Nou ja, kijk, het wordt een beetje opa verteld, maar toen ik begon, was het snelste communicatiemiddel was de fax. En die moest je dan lang kopiëren omdat het anders verbleekte. Dus de snelheid waarmee dingen bij je kwamen, de snelheid waarmee vragen binnenkwamen, de snelheid waarmee ze beantwoord moesten worden, lag lager. Dat had ook als gevolg dat je meer verschillende dingen deed. Je had wat meer de tijd voor zaken. Dat is één belangrijk verschil. Het andere verschil is wat ik net al benoemde, dat het recht eindeloos veel complexer is geworden. Wat je vroeger had je iemand die kon echt en arbeidsrecht doen en bijvoorbeeld ook nog een overname. Dat soort zaken zie je eigenlijk niet meer, want het arbeidsrecht is heel complex geworden. De manier waarop overnames worden gedaan is heel complex. Je hebt financieel toezichtrecht. Dus je ziet dat mensen steeds meer gedwongen zijn om zich te specialiseren, terwijl je ook wel wil dat je, nou, zeker breedte ook wel vasthoudt. Dus dat is een andere grote verandering.
Maar specialisme en breedte, dan moet je dus een heel groot kantoor zijn met verschillende specialisaties die je allemaal desgewenst tegelijkertijd in zou kunnen zetten. En dat is ook wat je doet met
dat. Dat is precies wat we doen, ja.
En wat is de opdracht voor je opvolger? Nog een keer 20%? Kan dat?
Nee, maar dat was mijn opdracht ook niet, hè. Ik vind een omzetstijging is een resultante, daar sturen we niet op.
Maar wat is dan de opdracht? Als het geen omzet is, als het geen groei is, wat is het dan? Wat is de uitdaging voor de komende 6 jaar?
Nou, ik denk dat de uitdaging, en dat is niet zozeer specifiek voor de komende 6 jaar, is ervoor zorgen dat je de juiste specialisme hebt, altijd op het hoogste niveau. Dat je je mensen goed opleidt, dat je de juiste mensen vindt. En dat als ze er eenmaal zijn, dat je ze een goed perspectief biedt.
Ja, want het probleem is natuurlijk dat de concurrentie neemt toe, maar het is eigenlijk concurrentie op de arbeidsmarkt waar je dan het meeste last van zou kunnen hebben.
Nou ja, ik weet niet of we het meeste last van hebben, maar dat is wel waar we ons, waar we ons echt moeten roeren om de juiste mensen te vinden.
Voor de verkoop van Eneco aan de Japanners werd een leger aan advocaten ingezet. Ook van Stibbe. Zometeen een kijkje in de juridische keuken van zo'n miljardendiep.
BNR Nieuwsradio. BNR's Big Five.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Ik praat de hele week met de hoofdrolspelers uit de wereld van de advocatuur. En mijn gast vandaag is Dirk Lemstra. Hij is nu nog managing partner bij advocatenkantoor Stibbe. Maar straks ga je terug naar de praktijk. Ondernemingsrecht, grote bedrijven bijstaan in conflicten bij overnames, beursgangen begeleiden. ABN AMRO heb je gedaan, Euronext, Intertrust, TomTom, overname van Ziggo. Dat zijn hele grote zaken. Die gaan over miljarden, hele grote belangen. Waar zit voor jou de kick in dat werk?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, de kick zitten we in een aantal dingen. De kick zitten we om te beginnen in het helpen om iets tot stand te brengen. He, je bent daar niet om interessant te doen. Je bent daar om 2 bedrijven bij elkaar te brengen. Je bent daar om een bedrijf naar de beurs te brengen. En het leuke is, je komt binnen aan, laat ik een beursgang als voorbeeld nemen. Je komt binnen aan het begin van de rit. Je kent zo'n bedrijf niet. 5 maanden later ken je het bedrijf door en door. Je hebt meegedacht over hoe de toekomst eruit gaat zien. Je hebt het beschreven. En je hebt geholpen om een nieuwe fase van het bestaan van zo'n onderneming in te laten gaan.
Dat is wat je doet, maar wat is de kick?
Ja, het is werken onder spanning. Het moet snel, het moet goed. Je moet zorgen dat mensen iets hebben aan datgene wat je ze vertelt. En daar zit een soort bus in die ik leuk vind en nog steeds leuk vind.
En wat breng je dan bij zo'n bedrijf?
Nou, je brengt een combinatie van 2 dingen. Aan het eind van de dag, als het goed is een advocaat een probleemoplosser. Die zorgt dat iets wat gerealiseerd moet worden ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dus je brengt je ervaring, je brengt hopelijk een beetje verstandig blik op dingen, misschien een beetje een externe verstandige blik op dingen, en je brengt je inhoudelijke expertise.
Maar wat zijn dan de dingen die je vertelt bij zo'n beursgang bijvoorbeeld? Waar let je op? Waarom ben jij essentieel in dat hele proces?
Nou, je hebt eerder gezien hoe je een bedrijf moet inrichten aan de governance kant bijvoorbeeld. Als je naar de beurs gaat, dus je kunt zeggen dit moet je wel doen, dat moet je niet doen. En moet je een beschermingsmaatregel nemen of moet je dat niet doen? Bijvoorbeeld, dat is dan een technisch iets. Verder weet je hoe de dynamiek van zo'n beursgang is. Je weet wat je wanneer moet doen om te zorgen dat het ook daadwerkelijk plaatsvindt. En het is iets wat ik dan een aantal keer heb gedaan, of eigenlijk best vaak. En zo'n bedrijf doet het als het goed is, maar 1 keer. Dus ook omdat je het vaak hebt gedaan, kan je ze gewoon uitleggen wat ze moeten verwachten.
En je bent de schouder waar ze op uithuilen en waar ze op leunen.
Soms wel, ja. In beide gevallen.
Nou ja, ik kan me voorstellen, als zo'n beursgang brengt natuurlijk ook voor de top van zo'n bedrijf, want dat zijn dan natuurlijk jouw gesprekspartners, best wel wat stress mee. Er staan grote belangen op het spel. Het moet echt goed gebeuren.
Ja, dat klopt.
Dus wat zit er in die menselijke relatie wat je interessant vindt?
Nou, hetzelfde misschien wat ik interessant vind aan mijn huidige rol. Het is leuk om te kijken wat mensen motiveert. Om te kijken waar mensen zich zorgen over maken. Dat te gebruiken om ze vervolgens te helpen om een volgende stap te zetten.
Wat is het beste wat je gedaan hebt in al die beursgangen en die overnames die je begeleid hebt?
Je bedoelt een specifieke zaak?
Ja, of een moment waarvan je dacht, nu ben ik echt het verschil.
Ik heb een keer, en het vervelende is, ik kan niet zeggen welke cliënt. Ik heb een keer tegen een cliënt gezegd, je moet deze beursgang echt niet doorzetten.
Wow.
Ja.
En waarom zei je dat?
Nou, omdat er een aantal zaken in dat bedrijf nog niet goed geregeld waren. En omdat ik echt wel zag dat dat ook niet op korte termijn zou gebeuren. En dan moet je soms een slechte boodschap brengen en zeggen, dit is niet verstandig. Nou, ik denk niet dat ze alleen naar mij hebben geluisterd, maar er waren gelukkig ook nog wat andere mensen die dat zeiden. En toen is het niet doorgaan.
Oké, dus ik denk dan ook even geen omzet voor Stibbe.
Nou, iets minder.
Dan niet op dat moment.
Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk secundair.
Maar dat is ook wel lastig, want dan staat daar een grote kerel voor je, of een vrouw natuurlijk, en die wil wat. Ja. En die zit niet voor niks op die positie. Als hij wat wil, dan moet dat ook gebeuren. En dan zeg jij, doe het maar niet.
Nou ja, je moet dan schetsen wat er gebeurt als je het wel doet.
Ja, ja, ja.
En uiteindelijk onze cliënten zijn grote professionele ondernemingen. Die zullen echt hun eigen beslissingen nemen. Dus je moet aanreiken en een beeld schetsen van wat er kan gebeuren. En dat moet je ook doen. Daar moet je ook niet voor terugdeinzen. En dan zijn bedrijven over het algemeen buitengewoon verstandig. En ook de mensen die dat soort bedrijven leiden. En dan doen ze het niet.
En als je terugkijkt, waar denk je dan, hier heb ik gewoon een fout gemaakt?
Nou, dan moet ik wel eventjes nadenken.
Ik denk dat namelijk dat er zijn veel kansen om dingen fout te doen in zo'n proces.
Zeker,
toch?
Zeker.
Je werk is ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus Klopt. Een klein foutje is al iets wat je niet vergeet.
Nee, maar er zijn ook heel veel manieren om dingen te doen. Hè. Iets is niet snel een fout. Je kunt ook zeggen, had ik anders kunnen aanpakken. Maar als ik nou echt moet denken aan een fout, dan ga ik wel terug helemaal naar vrij lang geleden, toen ik voor kantoor in New York zat, en toen we met de ingewikkelde financieringsstructuren bezig waren. En ik een bepaalde structuur had geadviseerd, en plotseling 2 dagen later letterlijk wakker werd en dacht, maar volgens mij heb ik dit helemaal verkeerd gelezen. Toen ben ik wat informatie of wat kennis gaan halen in Amsterdam. En dat bleek zo te zijn. Toen moest ik terug en moesten we het anders gaan doen. En dat ben ik ook niet vergeten.
Nee. En daarna is er nooit meer iets fout gegaan in de praktijk van dergelijke.
De vaste rammer, dat schiet me nu niet te binnen.
Vorige week werd bekend dat de Japanse ondernemingen Mitsubishi en Chubu Eneco kopen voor meer dan 4 miljard. Stibbe was een van de partijen die daar een rol in speelde, stond Eneco bij. Die deal kwam vorige week naar buiten. Beschrijf eens wat er gebeurt in zo'n proces voorafgaand aan het signaal, ja, we gaan het naar buiten brengen, het is rond.
Ja, ik heb die zaak niet zelf gedaan. Leuk is dat het mijn voorgangster Henning Kersten dat team heeft geleid. Dus dat biedt mij ook nog wel weer hoop dat er een toekomst na deze rol is. Maar wat er in het algemeen in dit soort zaken gebeurt, hè, op een gegeven moment komt zo'n zaak binnen, zo'n cliënt meldt zich bij je. En dan tuig je een team op. En dat betekent dat je een kernteam optuigt met een aantal M&A-advocaten die zo'n heel proces begeleiden. Maar daarnaast haal je expertise op het gebied van arbeidsrecht binnen. Je haalt expertise op het gebied van energierecht binnen. Allemaal gewoon van in huis. Hè. Partner energierecht, partner arbeidsrecht. En zo zijn er nog een aantal andere specialismen. En die zet je in. En dan begint zo'n proces.
En hoe groot is zo'n team?
Nou, zo'n kernteam proberen we zeker zo klein mogelijk te houden. Want dat is efficiënt en komt de communicatie ten goede. Maar dan moet je toch al gauw aan 5-6 mensen denken. Maar zo'n team uiteindelijk kan wel 40 of 50 mensen binnen kantoor op enig moment met zo'n zaak bezig zijn.
En die zijn dan allemaal de hele dag en een deel van de avond misschien wel met zo'n zaak bezig. Is dat het beeld? Is dat een correct beeld van wat ik daarvan heb? Of is het toch gewoon van, het moet wel gewoon tussen 9 en 5?
Nee, het zou mooi zijn als het tussen 9 en 5 kan, maar dat kan niet. Dus je ziet dat het kernteam echt zeker in de laatste periode meer dan fulltime met zo'n zaak bezig is. Dan wordt verschrikkelijk hard gewerkt. En ook de mensen die een onderdeel doen, kunnen van tijd tot tijd er vol in zitten, zou ik bijna zeggen. En dat kan ook niet anders, want zo'n grote transactie, daar zijn een hoop andere spelers bij. In dit geval waren er meerdere gegadigden. Dat betekent dat je eigenlijk een paar transacties voor lange tijd naast elkaar laat lopen. En dat kun je niet van 9 tot 5 doen.
Een paar transacties naast elkaar laten lopen. En die weten dat dan ook van elkaar, die partijen?
Ja, in algemene zin, nogmaals, ik heb deze zaak niet gedaan. Maar het is heel gebruikelijk dat als je een bedrijf verkoopt, dat je met een aantal potentiële kopers spreekt. En dat weet men ook. En misschien weet men niet wie het is, maar wel dat men niet de enige in de race is. Ja.
Je spreekt er zo zakelijk over, en dat moet natuurlijk ook. Maar ik ben toch benieuwd, ik stelde je de vraag, wat is nou de kick die je krijgt van zo'n proces? En die heb je eigenlijk niet beantwoord.
Nou ja, nee, dat is waar, die heb ik niet beantwoord. Maar de kick is natuurlijk dat het gaaf is om bij dit soort zaken betrokken te zijn. Dat het mooi is om zo'n belangrijke stap, dat heb ik wel een beetje gezegd, zo'n belangrijke stap in het leven van een bedrijf mee te mogen maken. Om daar aan tafel te zitten, om echt het verschil te kunnen maken. En om dan het FD open te slaan en te lezen waar je bij betrokken bent. Dat is een kick, ja.
Trots.
trots. Het is heel, ja, ik vind, als zo'n zaak bekend wordt en wij, het is duidelijk dat wij daar een hoofdrol in spelen, dan ben ik daar heel trots op. Ja, dan ben ik ook heel trots op al die mensen bij ons die dat hebben gedaan.
Nou, zo'n Eneco-operatie is natuurlijk heel groot. En nou ja, jullie doen eigenlijk vooral van dat soort grote dingen. Maar als je nou naar zo'n Eneco-zaak krijgt, kijkt, wat levert zoiets Stibbe op?
Nou ja, een goede fee zou ik bijna zeggen. Maar als ik ook kijk hoe hard voor gewerkt wordt, is dat ook niet zo gek. Dus dit zijn wel zaken die voor ons. Dit zijn wel het soort zaken waar we ons op richten.
Maar wat zijn de getallen? Wat blijft er over Stibbe? Nee,
dat is geheim. Ik ga je geen getallen.
Oh.
Dat wist je ook wel.
Maar dit zijn. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk op de Zuidas hebben we het natuurlijk over uurtarieven van. Heel veel geld. Wat zijn de tarieven van mensen die dit soort zaken doen?
Ja, die tarieven noemen we niet, maar die tarieven variëren ook enorm. Afhankelijk van het soort zaken wat je doet. Dus daar kan ik niet één duidelijk antwoord op geven. Er worden ook heel vaak vaste bedragen afgesproken. Dat varieert echt enorm.
Is dat niet link om een vast bedrag af te spreken? Aannemen?
Nou ja, dat kan het zijn. Dat hangt erg vanaf wat voor soort zaak het is. En als wij gewoon in realistisch gezien geen inschatting kunnen maken van hoeveel tijd we er kwijt zijn, zullen we dat ook niet doen. Maar sommige zaken kunnen we dat wel doen en doen we dat ook wel.
Jij gaat in januari terug die praktijk in. Je verheugt je op die hele grote zaken. Maar het is wel een beetje stil rond beursgangen de laatste tijd.
Ja.
Misschien wordt het wel helemaal niet zo leuk.
Ja, op een of andere manier, maar misschien ben ik heel naïef. Op een of andere manier denk ik dat er wel weer iets op mijn bureau landt. En ik doe beursgangen, maar ik doe ook grote joint ventures. Daar waar het misschien een beetje spannend is in de boardroom, kan ik worden ingeschakeld. Ik richt me ook op de financiële sector. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik ben twee keer uit het buitenland teruggekomen. Uit New York, een keer uit Londen. En toen lag er ook een leeg bureau. Dus ik vind het een leuk soort uitdaging.
Ik denk eigenlijk dat er wel al wat ligt voor Dirk.
We zullen zien. Vast.
Advocaten zijn dol op wetten en regels, zou je zeggen. Maar zou het kunnen dat we een beetje doorgeschoten zijn? Je hoort zo wat Dirk Lemstra daarvan vindt. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. BNR's Big Five. Roelof Hemme.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de advocatuur. En mijn gast vandaag is Dirk Lemstra. Nog even managing partner bij advocatenkantoor Stibbe. Financiële instellingen, bedrijven hebben na de kredietcrisis vooral te maken gekregen met heel veel regelgeving en heel veel controle. Banken hebben duizenden compliance mensen aan het werk. Wat is daarvan het effect?
Dat vraagt om een genuanceerd antwoord. Kijk, de toename van regelgeving is begrijpelijk, ook logisch. En ook een logische reactie op datgene wat er 10 jaar geleden is gebeurd. Het effect is ook dat banken ongelooflijk veel tijd en aandacht moeten besteden aan compliance. Een zij-effect daarvan is dat wij merken dat onze praktijk op dat gebied enorm is gegroeid. Maar wij merken ook wel bij banken dat ze daar heel veel tijd en aandacht aan moeten besteden. En ik hoop soms wel dat het ook voldoende tijd laat voor die banken om hun bedrijf gewoon verder uit te oefenen.
Ja, dit is een soort, ja, Ruud Lubbers noemde het al gestold wantrouwen. De vraag is of de wereld er beter van wordt. Zoveel regels.
Nou ja, kijk, laat ik het wat algemener zeggen. En even loskoppelen van de financiële sector. Je ziet, het is namelijk een ontwikkeling die je overal ziet. Het is de discussie tussen wil je principle-based zijn of wil je rule-based zijn. En hoe meer je rule-based bent, hoe meer je alles in regels probeert te vatten, hoe meer je misschien van de principes wegdrijft. En het is een hele ingewikkelde discussie. Want je zou kunnen zeggen, nou, die principes hebben ons op sommige terreinen in het verleden kennelijk onvoldoende geholpen. Dus we moeten het wel in regels vangen. Maar het gevolg daarvan is wel dat we nog verder van die principes wegdrijven. En wij merken ook in de praktijk, en dat heeft ook te maken, of dat is misschien wel het gevolg van het feit dat we steeds meer specialisatie ook zelf intern zien, dat er zoveel regels bij zijn gekomen dat het soms wel lastig is om gewoon te zeggen, misschien moet je dit maar niet doen. Omdat je dan niet meer kunt, omdat dat dan toevallig daar niet een specifieke regel voor is.
Geef eens een voorbeeld.
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het moeilijk om daar nu specifiek een voorbeeld voor te geven.
Maar dat je iets niet doet omdat er geen regel voor is?
Nou ja, vroeger zei je misschien wat sneller. Misschien is het niet verboden, maar ik zou het toch niet doen, maar het is niet verstandig. Maar je ziet nu dat er zo'n focus is op regels dat je eigenlijk met name moet uitleggen volgens welke regels iets wel of niet mag. En je daardoor wat verder weg raakt van het principe.
Maar wat vind je daarvan?
Nou ja, ik zou bijna zeggen, als burger van dit land vind ik dat niet noodzakelijkerwijs een goede ontwikkeling. Het is een ontwikkeling die we in Amerika eerder zagen. En je krijgt een beetje dat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. He, dat je door de bomen, de regels, het bos van het principe niet altijd meer goed kan vinden.
En dat je daarmee eigenlijk ook, je verliest een beetje het zicht op wat je eigenlijk bent en wat je eigenlijk zou moeten doen. Zoiets. Laten we proberen het wat concreter te maken.
Nou ja, dat vind ik. Ik vind het heel lastig om daar een voorbeeld voor te noemen.
Een regel waarvan je zegt, nou, dat is echt een soort van onzin. Dit gaat te ver. Waarom doen we dit?
Ja, ik moet je even het antwoord schuldig, want het schiet me gewoon op dit moment niet iets te binnen.
Wat hier gebeurt, hè, dat rule-based, principle-based. Ja. Wat het gevolg ervan zou kunnen zijn, is een ontmenselijking van bedrijven. Dat we ons alleen maar afvragen, mag dit of mag dit niet? Wat zou de toezichthouder ervan vinden? Ik sprak laatst iemand uit de financiële wereld die zei, als iemand uit zijn team iets doms doet, krijgt hij een aantekening als baas. Dat haalt dingen weg, vermoed ik. Wat zie jij gebeuren?
Nou ja, het kan verlammend werken. Ik zie inderdaad dit gebeuren. Dat bedrijven dan toch lastig vinden om bepaalde stappen te zetten, omdat ze bang zijn dat ze dit soort aantekeningen krijgen. En dit is ingewikkeld, hè, want ik haast me ook elke keer weer om te zeggen dat ik ook wel begrijp waarom die regels er zijn gekomen. Maar ik vraag me echt af of dit bijgevolg, of dat niet uiteindelijk grote gevolgen zou hebben.
En grote gevolgen zouden dan kunnen zijn?
Nou, bijvoorbeeld voor de concurrentiekracht van onze financiële instellingen. Die natuurlijk toch sowieso al veel kleiner zijn geworden. En die zich op allerlei manieren moeten inrichten om aan al deze gedetailleerde regelgeving te voldoen. Terwijl er andere partijen zijn die dan net iets anders in de markt zitten. Die dan net aan andere regels, onder andere regels vallen. Die daar dan niet aan hoeven te voldoen. Kijk, die banken zijn bijvoorbeeld ook. Hebben het hele bankenlandschap, de hele financiële wereld is natuurlijk aan het veranderen. Je ziet enorm veel spelers die van buiten komen. De Googles van deze wereld die bezig zijn om ook te kijken op welke manier ze betaaldiensten kunnen aanbieden. En ik denk wel dat het van groot belang is dat we ook met z'n allen het grotere plaatje in beeld houden. En dat we wel zorgen dat ook onze financiële instellingen, die voor ons allemaal ook van belang zijn, dat die goed kunnen blijven functioneren.
Maar dus je denkt dat het functioneren van onze financiële dienstverleners in gevaar komt, of is?
Nou,
door al die compliance en al die governance?
Nou, dat wil ik niet zeggen. Daar heb ik ook te weinig kennis voor, zou ik bijna zeggen. Ik denk alleen wel dat we in algemene zin ervoor moeten waken dat we niet doorslaan.
Ja, maar ik wil graag dat je het iets preciezer maakt.
Ja, dat begrijp ik wel, maar dan begeef ik mij op terreinen. Want dat gaat natuurlijk niet alleen om het juridische. Dat gaat over allerlei zaken.
Maar dat is toch interessant. Ja, wel, je loopt al 28 jaar in die wereld.
Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Desalniettemin heb ik de neiging om dingen voorzichtig te formuleren. En wat ik zie vanuit mijn expertise bij dit soort instellingen is dat er een zeker verlammend effect kan optreden. En dat we ongelooflijk veel tijd kwijt zijn met compliance. Met alles wat te maken heeft met de relatie met toezichthouders. En dat soms daardoor er te weinig tijd overblijft, of weinig tijd overblijft om te ondernemen, terwijl er allerlei andere nieuwe aanbieders zijn die daar ruim de tijd voor hebben.
En wie moet wat doen om dat te stoppen?
Nou ja, dat is een denk ik een dialoog die moet plaatsvinden in Den Haag met de toezichthouders, met de financiële instellingen. Dat is niet één partij die dat moet doen. Er moet vertrouwen terugkeren, want nogmaals, ik begrijp heel goed hoe dit is ontstaan, maar er zal vertrouwen moeten terugkeren. En vertrouwen keert terug, door het handelen van financiële instellingen zelf, maar ook door de opstelling van de politiek en de opstelling van de toezichthouders.
Ja, je zou kunnen zeggen, ze kunnen nu niet eens laten zien dat ze het goede willen doen, in tegenstelling tot wat we tijdens de crisis gezien hebben, omdat ze in allerlei regels worden gedwongen.
Dat gevaar bestaat.
Ik kwam iets merkwaardigs tegen in de voorbereiding op ons gesprek. Stim heeft onderzoek gedaan naar de leiding van ING na die schikking van 775 miljoen wegens overtreding van de regels tegen witwassen. Op basis van dat onderzoek, door Stim uitgevoerd, concludeerde DNB dat er geen nader onderzoek nodig was naar de vraag of de leiding van ING misschien onderzocht moest worden of ze wel in staat was om de bank goed te leiden. Nou, ingewikkelde constructie. Maar wat mij hieraan opviel is, Stibbe doet onderzoek, DNB zegt, het is goed zo. Dit vond ik ongemakkelijk.
Ja, kijk, hoe zou ik daarop antwoorden? Om te beginnen, dit is een artikel geweest in een krant.
In het FD, zeer gerespecteerde krant.
Ja, nee, ik weet dat het een voor jullie zeer en voor mij ook zeer gerespecteerde krant is. Maar dit is niet alles wat daarin staat is denk ik feitelijk juist.
Wat klopt er niet aan wat
het artikel? Ik wil je overal met die vraag. Het artikel is al een tijd geleden, dus dat kan ik zo niet meer reproduceren. Maar ik weet wel dat ik er toen naar keek en dacht, nou, op sommige plekken klopt dit niet. Maar het allerbelangrijkste is, wij doen voortdurend, beantwoorden wij vragen of doen we ook eens voor een cliënt of voor een groep binnen een cliënt een onderzoek naar een bepaalde situatie, dat is voor die cliënt. En zodat die cliënt zich kan laten informeren over iets wat daar speelt. Dat hebben we hier ook gedaan. En de overige conclusie is dat een toezichthouder dat onderzoek ergens voor gebruikt zou hebben, is iets waar ik niet iets over kan zeggen. En volgens mij ook een conclusie die ik aan de krant laat en niet aan...
Dit is gevoelig.
Nee, juist niet. Nee, ik kan het ook wel anders zeggen. Dit zijn onderzoeken. Kijk, die onderzoeken die soms worden gedaan, die worden dan onafhankelijke onderzoeken genoemd. Die krijgen een lading die ze helemaal niet behoren te hebben. Dit is op verzoek van de cliënt, hebben wij ergens naar gekeken en dat hebben wij opgeschreven en aan de cliënt gegeven. Dat is heel gebruikelijk, dat gebeurt heel veel. En daarmee is wat ons betreft de kous af. En wat er dan vervolgens in de publiciteit komt, dat kan ik niet voor mijn rekening nemen.
Maar ik zat wel te denken, moet je dat wel doen? Als groot advocatenkantoor moet je wel onderzoek doen voor een klant. Je doet ook allerlei ander werk voor zo'n klant. En dan doe je zo'n onderzoek, wat belangrijk is, waar ze toch mee in de publiciteit komen, of ze het nou willen of niet. Ik zat me af te vragen, moet je dat nou willen? Ben je dan niet je, voor zover er onafhankelijkheid is, die niet aan het kwijtraken? Of als er geen onafhankelijkheid is, moet je het dan sowieso wel doen?
Ja, maar dat veronderstelt dat dit soort onderzoeken onafhankelijke onderzoeken zijn.
Oh, ja.
Dat heb je mij niet horen zeggen, dat zijn het ook niet. Het zijn onderzoeken, een cliënt vraagt, kun jij voor mij dit in kaart brengen? Kun jij kijken wat hier gebeurd is? Kun je hier een juridische conclusie aan verbinden? Dat is wat we doen, dat is de kern van wat we doen. Dat doen we, dat leveren we in. En nogmaals, het is niet een onafhankelijk onderzoek. Het is ook niet iets wat we namens een derde partij doen.
Maar wat is dan de waarde van een onderzoek?
Cliënt, ik zou bijna zeggen, wat is de waarde van ons vak? Is dat cliënten graag dingen juridisch willen duiden. Die vragen ons kijk naar bepaalde feiten. En verbindt daar een juridische conclusie of een juridische kwalificatie aan. En dat is de algemene zin. Ik ken de feit van deze zaak niet eens. Dus ik heb meer een algemene zin. Is dat hoe dat loopt?
Onder de ogen van de leiding van ING ontstond er een witwasprobleem, waar ze een schikking voor 775 miljoen voor hebben gekregen. En de vraag is dan, is de leiding van die bank misschien ongeschikt om die bank verder te leiden? En dan zegt Stibbe, nee, dat is niet het geval.
Nou, je probeert me nu in de discussie te... Ja, je maakt het veel te... Maar bovendien, dit is niet een zaak waar ik iets over kan en wil zeggen, want ik heb de zaak niet gedaan. Maar in ieder geval, de aannames in die vraag kloppen op heel veel terreinen niet.
Ja, maar ik praat natuurlijk met een advocaat.
Ja, nee, dat klopt.
En even terug.
Maar even voor de duidelijkheid, ik heb deze zaak niet gedaan. Dus ik kan er... je kunt me daarnaar vragen, maar ik heb de feiten niet voor je.
Laat ik de vraag anders stellen. Kun je je voorstellen dat op basis van dit soort dingen, mijn eigen verbazing, dat ik dacht, hoe werkt dat dan? Waarom doen ze dat eigenlijk? En dan komt het in de krant, weet je. Wat heb je er eigenlijk aan? Kun je je voorstellen dat mensen zich afvragen, is die verwevenheid niet te groot?
Ik kan me vandaag de dag heel veel voorstellen. Die verwevenheid is niet groot. Dit is wat wij doen. Wij worden gevraagd bepaalde situaties te duiden en daar een oordeel aan te hechten. En dat doen we. En dat hebben we hier ook gedaan. En wat er dan vervolgens in dit geval in de media mee gebeurt, ik zou het ook willen omdraaien. Als dat voor onze reden is om op verzoeken van onze cliënt om het duiden van juridische situaties niet meer in te gaan, dan wordt het ook wel ingewikkeld.
Ja. Oké, je kunt wel zeggen, een advocaat is natuurlijk altijd vooral gericht op het belang van de cliënt.
Ja.
Toch? Dat is je core business.
Ja.
Dus dan zou er ook niet... Maar goed, ik begrijp dus, dit was ook niet een onafhankelijk onderzoek. En die snap ik dan wel, maar zo komt het er wel.
Ik heb het in algemene zin erover. Ik heb al eerder gezegd, ik heb deze zaak niet gedaan. Dus daar kan ik niets over zeggen. Maar wat ik zie, want dit is natuurlijk een discussie die we heel veel voorbij zien komen de afgelopen tijd.
Daarom leg ik hem je voor.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wat er in die discussie verloren gaat, is... is dat het lijkt een soort aanname te zijn dat wij dan een soort rechter spelen. Maar dat doen we helemaal niet. We kijken naar de feiten van een bepaalde situatie. Dat kan bij allerlei ondernemingen zijn, dat kan in allerlei situaties zijn. We kijken wat er gebeurd is, we duiden dat en we adviseren onze cliënt, de onderneming, over wat we hebben gezien. En dat is, ik zou maar zeggen, key voor wat we doen. Dat is feitenanalyse en kwalificatie.
En zo'n rapport kan dan geen rol spelen in de beoordeling van de toezichthouder van zo'n zaak? Of is dat nou ook aan de cliënt? Kijk eens hier, Stibbe zegt het.
Nou, kijk, nogmaals, ik wil wegblijven van die ING-casus, want ik heb het idee...
Nee, maar in algemene zin.
Nou, laat ik daar het volgende over zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat is zeker zo, dat je als advocaat, als je iets uitzoekt namens een cliënt, dat je goed met die cliënt afspreekt waar dingen voor gebruikt worden. En dat moet in ieder geval niet gebruikt worden voor dingen waar je niet van tevoren een afspraak over hebt gemaakt. En als het geen onafhankelijk onderzoek is, moet het ook zo niet gepresenteerd worden.
Oké. En gebeurt het wel eens dat het gebruikt wordt voor iets waar het echt niet voor bedoeld was?
Nou, ik kan me niet herinneren. De afgelopen 6 jaar is dat bij ons niet voorgekomen. Je ziet wel eens discussies voorbij komen in het verleden waarvan je denkt, volgens mij is het daar helemaal niet voor geschreven. En het krijgt nu een hele andere lading. En ik denk niet dat de auteurs van dat rapport van tevoren dat bedacht hadden.
Over de volgende vraag mag je even nadenken. Want als je de advocatuur in Nederland een cijfer zou mogen geven tussen 1 en 10, welk cijfer zou dat dan zijn? Hoe staat het met kwaliteit en onafhankelijkheid?
BNR's Big Five.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de advocatuur. Mijn gast is Dirk Lemstra, nog even managing partner bij advocatenkantoor Stibbe. Mijn vraag voor de break was, als je de advocatuur in Nederland een cijfer zou mogen geven tussen 1 en 10, wat zou dat dan zijn?
7.
Leg ze aan.
Nou ja, ik zou maar zeggen, het is een mooie radiovraag, maar je kunt het op zoveel manieren beantwoorden. Dus ik heb maar een goed gemiddelde genomen.
En
ik ga het wel toelichten.
Maar wat vind je echt?
Ik ga het wel toelichten. Nou, ik denk, kijk, als we beginnen bij de gefinancierde rechtshulp, dan verdient het een. Ik had misschien een 3 gezegd. En het is nu een 4, nu er iets geld bij is gekomen. En dan heb ik het niet over de kwaliteit van de mensen die leveren. Want die kwaliteit is heel hoog en gepassioneerd. Maar daar aan de financieringskant zit echt een uitdaging. Als ik kijk naar de gemiddelde kwaliteit van de advocaten, dan kom ik wel op een 7 uit. Ik denk dat we een goede opleiding hebben voor advocaten. Ik denk dat we gepassioneerde advocaten hebben. En ik denk ook, en dat zou ik dan misschien een 8 of een 9 geven, dat we in verhouding tot bijvoorbeeld markten als Londen en New York, dat we het nog op een iets plezierige manier doen. En met iets meer kwaliteit ook voor dingen buiten het werk.
Oh ja, leg dat laatste eens uit. Want je hebt ervaring in zowel New York als in Londen.
Nou ja, kijk, het is een uitdaging. Hè? We hadden het eerder over die Eneco-zaken. En dan aan het eind wordt er snoeihard gewerkt. Dag en nacht. Dat is niet noodzakelijkwijs een goede balans tussen je werk en je privéleven. Dus dat zal altijd een uitdaging zijn. En dat hoort ook bij het soort advocatuur wat wij bedrijven. En trouwens, dat zie je op allerlei plekken binnen de advocatuur. Maar ik denk nog wel dat er meer aandacht voor is. Ik denk nog wel dat on the whole er ook iets meer aandacht wordt besteed aan ervoor te zorgen dat je niet alleen maar aan het werk bent. En ik denk ook simpelweg dat we iets meer lol hier hebben. Ik heb ook wel bij een Amerikaans kantoor gewerkt. En ik denk dat we wat efficiënter zijn. En tegelijkertijd denk ik dat we hele hoge kwaliteit leveren.
En meer lol.
Ja.
Oké. Jouw passie voor ondernemingsrecht, we hadden het er al eerder over. Ik zat me af te vragen, is al die andere dingen, je raakt het net ook even aan in de gefinancierde advocatuur, de recht en onrecht, opkomen voor zwakkeren, het individu beschermen tegen de staat en al dat soort dingen, waarom de grote, misschien wel soms wel hoogdravende redenen waarom iemand advocaat zou willen zijn. Heeft dat ooit een rol gespeeld in jouw drijfveren?
Dat doet het nog wel. En alleen, ik denk dat je het breder moet trekken. Het is de uitdaging van het recht. Het is het gebruiken van het recht om te zorgen dat de samenleving op een goede manier functioneert. En dat heeft bij mij zeker meegespeeld. Ik word nou eenmaal het meest getriggerd door het soort zaken wat ik doe. Dat vind ik het leukste en daarom heb ik daarvoor gekozen.
Maar zitten die waarden, zitten die daar ook in? Opkomen voor zwakkeren, het recht handhaven eigenlijk?
Kijk, opkomen voor zwakkeren is ook iets wat wij doen. We hebben een belangrijke pro bono praktijk. Kijk, wat wij niet doen is kleine zaken, die laten we aan de sociale advocatuur. Maar daar waar wij onze expertise kunnen inzetten om juist zwakkeren te helpen of mensen die moeilijk toegang tot het recht krijgen, dat doen we wel degelijk en dat doen we ook al heel lang. En dat doen we met een vrij grote inzet, kan ik zeggen. En we
Hoe groot?
Ik denk dat er per jaar een aantal mensen, als je dat allemaal optelt, fulltime mee bezig zijn.
Okay.
En dat zijn grote zaken en leuke zaken. En ook zaken waar we het juist opnemen voor mensen die overigens geen toegang tot het recht krijgen. Dus die passie zit er bij ons ook in. En dat vinden we net zo belangrijk. En daarom doen we dat. Maar wel met de expertise die wij hebben.
Maar je ziet dus die andere, de andere gefinancierde rechtszaak, advocatuur. Daar gaf je een 3 of een 4 voor. Dat is
even voor de duidelijkheid.
Erg.
Ja, maar laat ik daar helder. Ik wilde daar een signaal mee afgeven.
Ja.
Ik geef het een 8, misschien wel een 9 voor de inzet in de inhoud en datgene wat ze voor hun cliënten bereiken. Maar de manier waarop wij in dit land dat financieren en het gebrek aan middelen wat daarvoor beschikbaar is, dat is heel zorgelijk.
Oké, dat is iets waar het kabinet iets aan zou kunnen doen. Doen ze niet.
Sander Dekker heeft net een kleine extra bijdrage geleverd. Maar dat is nog niet voldoende om dit op een structurele manier goed te doen. En het is wel een fundament van een rechtsstaat dat iedereen toegang heeft tot een advocaat.
Is het misschien beschaving?
Nou, rechtsstaat is onderdeel van je beschaving.
Ja. Jullie doen dus al pro bono best veel. Misschien doen andere kantoren dat ook wel. Zouden de grote kantoren, zoals Stibbe, niet gewoon mee moeten betalen aan dat systeem?
Nou,
zou dat kunnen?
Alles kan, maar dat is volgens mij toch een verkeerde manier om naar te kijken. Wij denken over samen met de orde na over de manier waarop wij de sociale advocatuur verder kunnen helpen. Daar zijn plannen voor, daar wordt over nagedacht. Maar laat ik wel vooropstellen dat de gedachte dat je aan de beroepsgroep zelf zegt, zorg jullie maar dat alle Nederlanders toegang hebben tot een advocaat, is toch een beetje een rare manier. Dit is een overheidstaak. De overheid moet ervoor zorgen dat onze rechtsstaat goed functioneert en dat iedereen toegang kan hebben tot rechtshulp. En dat kun je niet aan de beroepsgroep zelf laten. Dat zou hetzelfde zijn om tegen artsen te zeggen, kunnen jullie
Help hem.
Ja.
28 jaar advocaat. Ik ben benieuwd naar wat al die jaren je geleerd hebben. Noem eens een levensles, een inzicht dat je zou willen delen.
Mijn kinderen gaan nu lachen. Er is één levensles die ik hen altijd voorhoud. En die heb ik ook gekregen van een van mijn eerste bazen. En die zei, het gebeurt niet vanzelf. Je kunt behoren tot een groep mensen die zorgen dat iets gebeurt. Je kunt behoren tot een groep mensen die erbij staat terwijl het gebeurt. Of je kunt behoren tot een groep mensen die achteraf vragen wat er is gebeurd. En het is leuk om te proberen zoveel mogelijk bij de eerste groep te horen.
En dat is je gelukt?
Ik hoop het.
Ja. Mijn gasten stellen elkaar dus vragen. Wie de kettingvraag? Je hebt er al een gekregen. Je mag een vraag stellen aan mijn gast vanmorgen. Een soort van collega van je. Wendela Raas, managing partner bij Dentons Boekel. Heel groot kantoor. Ik ben benieuwd wat je haar zou willen vragen.
Wendela is getrouwd met Rogier Raas. Een van mijn partners. Financieel toezichtrecht. Dus kenner. En
wat wil je over hem weten?
Alles wat ik over hem wil weten, zal ik aan hem vragen. Nee, wat ik haar zou willen vragen is het volgende. Toen ik dit ging doen, merkte ik in de eerste weken en dagen dat er een enorm verschil is tussen ergens overal een mening over hebben, en dat heb je als partner van een advocatenkantoor, en over alles een beslissing moeten nemen en over de consequenties moeten nadenken. Ik vond dat een interessant proces en ik ben erg benieuwd hoe zij dat heeft ervaren.
Dat is een mooie vraag, die ga ik aan haar voorleggen. Dankjewel voor dit gesprek, Dirk Lemstra. Dankjewel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything over het klimaat en de top in Madrid. Dag.